We gaan naar Openbaring, hoofdstuk 8. En als inleiding wil ik daar de eerste verzen met u lezen. Hoofdstuk 8, vanaf vers 1. Toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken, om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het houten altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. En straks lezen we dan wel verder. Ik heb u al in het begin erop gewezen dat het boek Openbaring eigenlijk bestaat uit twee grote visioenen. Twee grote visioenen die de apostel Johannes mocht zien. Het eerste visioen zag hij op het eiland Patmos, waar hij zich in ballingschap bevond, hè, omwille van zijn getuigenis, zoals hij zegt zelf, omwille van het woord dat hij verkondigde, omwille van zijn Christus en het volgen van de Heer Jezus. En in dat eerste visioen op het eiland Patmos, daar mag hij de Heer Jezus zien en ze verheerlijkt de toestand tussen te midden van zeven gouden kandelaren. Daar gaat hoofdstuk 1 van het boek Openbaring over. Zeven gouden kandelaren, indrukwekkende symbolen van plaatselijke gemeenten. Ik vind het bijzonder bemoedigend dat God naar onze gemeente kijkt, dat hij ons ziet of ons wil zien als een gouden kandelaar. Goud wijst erop hoe waardevol we voor hem zijn. Een kandelaar wijst op wat hij van ons verwacht, dat we licht geven in deze donkere wereld. En dan aansluitend op dat visioen mag Johannes zeven relatief korte briefjes opschrijven die de Heer hem dicteert, die bestemd zijn voor zeven plaatselijke gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije. En dan in hoofdstuk 4 begint het tweede grote visioen. En dat visioen mag hem zien, eigenlijk niet op het eiland Patmos. Hij krijgt de uitnodiging, klim hierheen op. Hij wordt uitgenodigd om dat tweede visioen vanuit de hemel te bekijken. Dat tweede visioen is een tamelijk lang visioen, loopt tot het einde van het boek Openbaring, begint dus in hoofdstuk 4 helemaal tot achteraan. En dat tweede visioen is vooral een beschrijving van wat wij noemen de eindtijd. Dat is de periode waarin Christus terugkomt. En vorige maand heb ik u erop gewezen dat dat tweede visioen, dat je er eigenlijk vijf onderdelen kan in onderscheiden. Elk van die vijf delen begint met iets dat in de hemel geopend wordt. Vorige maand hebben we het eerste deel besproken, begon met een deur in de hemel die geopend werd. En toen hebben we gezien dat het eerste wat Johannes ziet en wat alle aandacht opslorpte, dat was die indrukwekkende troon in de hemel. En natuurlijk ook hem die daarop gezeten was. En dan daarna ging alle aandacht naar een boekrol die hij die op de troon zat in zijn hand had. En vooral het openen van die boekrol, daar zijn we blijven bij stilstaan. Want die boekrol was verzegeld met zeven zegels. En alle zeven zegels werden verbroken. En het openen, het verbreken van die zegels is eigenlijk wat je zou kunnen noemen het start zijn voor de eindtijd. En het begon met de komst van de antichrist. Dat zou op het eerste zicht misschien niet gezegd hebben. Want die eerste ruiter die zichtbaar werd na het verbreken van het eerste zegel, was een indrukwekkende figuur gezeten op een wit paard. En wit, ja, dat is een mooie kleur. En hij kondigde ook vrede aan. En in eerste instantie weer, alsof het allemaal goed was. Goed nieuws, vrede. Maar al vlug blijkt dat het een valse vrede is. Een schijnvrede. Want de volgende ruiters, de tweede, de derde en de vierde, die zijn helemaal anders. Die brengen oorlog, honger en dood. En voor gelovigen breekt dan een zeer moeilijke periode aan. Als het vijfde zegel geopend werd, hebben we er iets van geproefd, van wat de grote verdrukking inhoudt. En toen het zesde zegel geopend werd, ja, het zesde zegel, ja, dat spreekt van wat ik noem kosmische tekenen. Er gebeuren rare dingen aan de hemel lichamen. En volgens het Oude Testament, meer bepaald volgens Joël, hoofdstuk 2, vers 31, zijn dit de directe voorboden, die kosmische tekenen, van het aanbreken van de dag des Heeren. En die dag breekt dan ook effectief aan. En zo eindigt het eerste deel met aandacht voor twee grote groepen mensen. De eerste groep bestaat uit 144.000 Israëlieten die verzegeld worden. En die verzegeling is een soort van beveiliging tegen Gods toren die nu over de wereld gaat komen. Maar dan was er nog een tweede groep. En die is zo groot dat die eigenlijk niet te tellen is, schrijft Johannes. En plots verschijnen ze in de hemelse troonzaal. En aan mijn bescheiden mening is dit niets anders dan de opname van de gemeente. Die bij de Heer, door de Heer, in de hemelse troonzaal wordt binnengeleid. Vanavond gaan we het hebben over het tweede deel. En dat tweede deel begint in hoofdstuk 8, vers 1. Hoofdstuk 8, vers 1, toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. Weet je, een merkwaardig begin van dat tweede deel, het begint met een stilte. Op zich een merkwaardig contrast. Als u zich herinnert hoe in het vorige deel al de lofprijzingen voor die hemelse troon, de liederen die er gezongen werden, ja. En nu plots, geen geluid meer, een absolute stilte. Een half uur lang. Als je dan naar vers 2 kijkt, dan lezen we, ik zag de zeven engelen die voor God staan en hun werden zeven bazuinen gegeven. En wat zou je nu verwachten? Dat na dat half uur stilte, wat gaat de stilte doorbreken? Wel, iedereen kijkt naar die zeven engelen. Ze hebben allemaal een bazuin en een bazuin kan behoorlijk wat lawaai maken. Dus iedereen denkt, wel, die stilte gaat nu doorbroken worden door het geschal, door het geluid van die bazuinen. Maar een half uur lang gebeurt er niks. Absolute stilte. Je kan een speld horen vallen in de hemel. Stilte. Een half uur lang. Nu, dat is lang, een half uur. Ik heb nu een paar seconden gezwegen en je begon al, weet Guido niet meer wat zeggen, of? Dat waren maar een paar seconden. Maar een half uur lang stilte en iedereen kijkt naar die troon. En er staat een altaar voor die troon en er staan zeven engelen met een bazuin en er gebeurt niks. Een half uur lang. Waarom die stilte? Wat wil God hier duidelijk maken? En waardoor wordt die stilte uiteindelijk verbroken? Niet door de bazuinen. De bazuinen moeten wachten tot in vers 7. En vers 7, de eerste, blies de bazuin, maar voor de, eerste bazuin geblazen wordt, gebeurt er eerst iets anders. Vers 3. Er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. De stilte wordt verbroken niet door de bazuinen, maar door de gebeden van de heiligen, die door die engel als het ware allemaal verzameld zijn. En hij laat ze van het altaar opstijgen voor Gods aangezicht. Ze worden rechtstreeks onder Gods aandacht gebracht. En dan gebeurt er nog iets van dat altaar. Vers 5. De engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. Van datzelfde altaar, het gouden reukofferaltaar, waar de gebeden van de heiligen, u en mijn gebeden, opstijgen naar boven voor Gods aangezicht, van datzelfde altaar wordt vuur naar beneden geworpen, naar de aarde toe. Vuur spreekt van oordeel. De dag des Heren breekt nu effectief aan. En dat is het thema voor vanavond van dat tweede deel. Ik heb u gezegd dat in elk deel gaan we een reden vinden waarom Gods toren gaat neerdalen op deze aarde. Vorige keer, vorige maand in deel 1, hebben we gezien een eerste reden voor Gods toren. Had alles te maken met die troon. Dat wil zeggen dat eeuwenlang die troon bewust genegeerd is hier op aarde. Behalve door u en ik, behalve diegenen die buigen voor die troon. Maar we zijn wel een kleine minderheid, is het niet? Maar de grote meerderheid negeert de troon in de hemel. Dat was de eerste reden, dat was vorige maand. De tweede reden waarom Gods toren gaat neerdalen op deze aarde, heeft alles te maken met de gebeden van Gods kinderen. En Gods antwoord op die gebeden is vuur van het altaar dat neerdaalt op deze wereld. Wat voor gebeden zijn dat dan? Wel, in elk geval gebeden die tot gevolg hebben dat er oordeel komt over deze wereld. Gebeden in een context van verdrukking, vervolging, onrecht, waar christenen door de eeuwen heen vaak mee geconfronteerd zijn geworden. Kijk nog eens naar dat vijfde zegel. Kijk nog eens naar hoofdstuk 6. Vers 9. Hoofdstuk 6, vers 9. Toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luider stem en zeiden: tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Dit is een gebed, is het niet? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven en hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij. Nu moet ik u er wel op wijzen dat volgens bepaalde commentaren op het boek Openbaring, wat we nu gelezen hebben in verband met dat vijfde zegel, het gebed dat we daar gelezen hebben, dat ze zeggen dat ze grote moeite hebben om zich voor te stellen dat dit om gebeden van christenen zou gaan. En zij zeggen, wat we hier lezen doet ons veel meer denken aan het Oude Testament, aan bepaalde psalmen, waarom wraak gebeden wordt. En ze kunnen zich niet voorstellen dat een dergelijk gebed over de lippen van een christen zou kunnen komen. Anders zeggen ze, christenen bidden om vergeving. niet om wraak of vergelding. Wel, ik denk dat dit maar een halve waarheid is. Natuurlijk bidden christenen om vergeving, natuurlijk wel. Maar dit is maar één aspect. Paulus in elk geval schrijft in zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk 12 vers 19, daar schrijft hij, wreekt uzelf niet geliefde, maar laat plaats voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Nou, dat is toch exact wat hier in hoofdstuk 6 vers 10 gevraagd wordt aan de Heer God. De vervulling van die belofte, ik zal het vergelden, mij komt de wraak toe. En hier wordt gezegd, wel Heer, hoe lang gaat je daar nog mee wachten? In zijn laatste brief, zijn tweede brief aan Timotheus, schrijft Paulus op zeker ogenblik, Alexander de koperslager heeft mij veel kwaad berokkend. De Heere zal hem vergelden naar zijn werken. Kom mij niet toe, bedoelt Paulus, ik ga hem niet vergelden. De Heere zal dat doen. Volgens Petrus in zijn eerste brief heeft de Heer Jezus precies hetzelfde gebeden. Hij schrijft over de Heer Jezus in zijn eerste brief, die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Nou, dat is toch exact hetzelfde principe als dat we hier vinden. Natuurlijk worden christenen geroepen in de eerste plaats om te zegenen, zeker niet om te vervloeken, maar wat is zegenen? Zegenen is bidden. Zegenen ten overstaan van mensen die u vijandig bejegenen, zegenen is bidden om bekering voor hen die u onrecht aandoen en voor vergevingsgezindheid bij uzelf. Maar als iemand blijft volharden in het onrecht, in de boosheid, dan mogen wij bidden, mogen we erop vertrouwen dat God op zeker ogenblik rechtvaardig zal oordelen. En dan mogen we bidden opdat er gerechtigheid zal geschieden. En dat houdt op zeker ogenblik oordeel in. Christus die, als hij gescholden werd, niet terugschold, als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Ik ken ongetwijfeld die interessante gelijkenis die de Heer op zeker ogenblik vertelde over die onrechtvaardige rechter. En die weduwe die voortdurend bij hem kwam. En wat kwam ze vragen? Ze kwam vragen om haar recht te doen. Verschaf mij recht. U weet ook waarom de Heer Jezus die gelijkenis vertelde? Staat erbij hoor. Er staat letterlijk, hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. Dat is het doel van die gelijkenis. Opdat ze altijd zouden bidden en niet verslappen. Die weduwe kwam bij die rechter aankloppen, ze vroeg om recht. Uiteindelijk doet die rechter dat. Maar kun je eens iets vragen, zegt de Heer. Zal God dan zijn uitverkorene, die dag en nacht op hem roepen, geen recht verschaffen? Nu, wat denken jullie eigenlijk wel van mijn hemelse vader, bedoelt hij? Ik zeg u, hij zal hun spoedig recht verschaffen. Maar, zegt hem, als de zoon des mensen terugkomt, zal hij dan dit geloof vinden op aarde? Ga je daar blijven op vertrouwen? Je gaat het moeilijk krijgen. En als ik de Bijbel goed begrijp, zal in de eindtijd zal er een echte climax plaatsvinden van onrecht ten overstaan van Gods kinderen. En de rechters van deze wereld, hun deuren zullen gesloten blijven. Het enige wat we zullen kunnen doen, is bidden, is het aan God voorleggen. Vanuit een vertrouwen dat Hij op zeker ogenblik zal tussen beiden komen en recht zal geven. Christus geeft hier een duidelijke belofte. Ik zeg u dat hij hem spoedig recht zal verschaffen. De stilte zal verbroken worden. Weet je, dat is nu vaak een groot probleem voor heel veel mensen. Dat stilzwijgen in de hemel. We bidden We komen met onze problemen bij de Heer. We komen met het onrecht dat ons is aangedaan. We leggen het aan hem neer. En we krijgen geen antwoord. Dat is een van de moeilijkste problemen in deze wereld. En dan hoor je vaak mensen zeggen, waar was God in Auschwitz? Toen al die moeders met hun kinderen de ovens moesten binnengaan. Waar was God? God was in de hemel, op zijn troon. En waar is God als meisjes verkracht worden, als kinderen misbruikt worden? Waar is God? Wel, God is in de hemel, op zijn troon. Hoofdstuk 8 hier begint met een half uur stilte. Dat wil zeggen op een ogenblik, in een periode dat het onrecht in deze wereld een absoluut hoogtepunt zal bereiken. Maar de stilte blijft niet duren. Want na de gebeden zijn daar de bazuinen. Hoofdstuk 8, vers 7. De eerste blies de bazuin. En er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en het werd op de aarde geworpen. Straks lees ik daar verder. Maak even van de gelegenheid gebruik maken om het op te wijzen hoe belangrijk gebed hoe dan ook is. En uiteindelijk zal God antwoorden. Die uiteindelijke vervulling van uw wil geschieden, uw koninkrijk komen en dat gaat gebeuren. Dus bidden is en blijft de moeite waard. Ook al lijkt nu de hemel soms gesloten, geen reactie. En krijgen we op de koop toe nog spot en hoon te verduren van de ongelovigen. Nou, dat heeft u Jezus ook meegemaakt op het kruis. Hè? Ja. Waar is uw God nu? Laat hij nu tussen beiden komen. Want nu is het moment om u te komen redden. Roep nu eens op hem. En dan maakt het dubbel pijnlijk, is het niet? En dan vinden ze ons zielige, dwaze, onnozele christenen. Nog eens, dit deel begint met een half uur stilte in de hemel. Maar wat is die stilte een belangrijk signaal? Verschillende teksten in het Oude Testament wijzen erop dat die stilte de voorbode is van nu gaat echt de dag des Heren, Gods tussenkomst, aanbreken. Ik verwijs u naar de profeet Zefania. Moet je het niet opzoeken, het zou te veel tijd vergen. Maar Zefania, hoofdstuk 1, vers 7, hij zegt, zwijg voor het aangezicht des Heren, want nabij is de dag des Heren. Zacharia, in hoofdstuk 2, vers 13, zwijg al wat leeft. Voor het aangezicht des Heren, want hij maakt zich op uit zijn heilige woning. Je kunt maar beter stil zijn, zegt Zacharia, want hij staat op het punt om te komen. Vers 6, hoofdstuk 8, vers 6, de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. Niet alleen de stilte kondigde komst van de dag des Heren aan. Hetzelfde geldt voor die bazuinen. Opnieuw Zefania. Hoofdstuk 1, vers 14. Nabij is de grote dag des Heren een dag van bazuingeschal. Joël, hoofdstuk 2, vers 1. Blaas de bazuin op Sion. Maak alarm op mijn heilige berg. Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Merk op als het zevende zegel geopend wordt. Ja, het begint met stilte en dan de bazuinen. Vers 7. De eerste blies de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en het werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies de bazuin en er werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen en het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf en het derde deel van de schepen verging. En de derde engel blies de bazuin En er viel een grote ster brandend als een fakkel uit de hemel, en ze viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd Alsem, en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was. En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan, en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had, en de nacht desgelijks. En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden der hemel, die met luider stem zei: wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen die nog bazuinen zullen. We gaan nu bij elk detail stilstaan, we hebben de tijd niet voor, maar ik wil u de algemene, een paar algemene observaties meegeven. Wat betreft de eerste vier bazuinen die onmiddellijk naar elkaar geblazen worden, zijn er vooral twee zaken die mij opvallen. Voortdurend komt het woordje of de uitdrukking een derde deel terug, dat is u wel opgevallen, hè? En dat wijst erop dat die bazuinoordelen vooral een waarschuwend karakter hebben. Dit is de eerste fase van de dag des Heren. Het volle oordeel zal later komen bij de schaalgerichten, waar we het later gaan over hebben. Maar hier gaat het nog maar om een gedeeltelijke vernietiging, telkens in een derde. Het is een flinke waarschuwing. Ook valt mij als tweede iets op wat de volgorde van die bazuinen of de gevolgen van die bazuinen betreft. Het begint met de bomen en de planten, dan wordt de zee getroffen, daarna de rivieren en de bronnen en tenslotte de hemellichamen, vooral de zon, de maan. En je zou kunnen zeggen dat de aarde, het huis waar de mens in woont, beetje bij beetje wordt afgebroken. Hier gebeurt het omgekeerde van wat er op de eerste bladzijde van de Bijbel staat, waar je verslag van de schepping vindt, waar vanuit chaos orde geschapen werd. Tot scheiden het water van het droge en enzovoort. Er kwam orde in de wanorde. Nu gebeurt precies het omgekeerde. De oordelen die God hier uitspreekt zijn eigenlijk een terugkeer naar de chaos. Met alle gevolgen van dien die oude, vertrouwde aarde die eeuwenlang een soort veilig huis geweest is voor de mens, wordt geschapen tot één grote puinhoop, tot één grote ruïne. En ik denk dat dit vooral een belangrijk signaal is van de eigenaar van het huis aan de huurders van het huis, die eeuwenlang geweigerd hebben om de huur te betalen, terwijl het maar een heel bescheiden huur was die de eigenaar vroeg. Gewoon dankbaarheid. Lofprijzen. Ik denk aan de woorden van Paulus in zijn Romeinenbrief. In hoofdstuk 1, vers 21 zegt hem: hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Ze hebben geweigerd om de huur te betalen. En nu komt God tussen beiden. En hij breekt het dak af. En hij slaat de muren omver en hij haalt de fundamenten onderuit. De vijfde en de zesde bazuin zijn van een heel andere aard, tenminste de gevolgen ervan. Hoofdstuk 9, vers 1. De vijfde engel blies de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. Ze opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde tevoorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat ze aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, nog aan enig gewas, nog aan enige boom, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven dat ze hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden 5 maanden lang. En hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden. En ze zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de gedaante der springkanen was als van paarden die uitgerust zijn tot de oorlog. En op hun koppen waren kransen als van goud. En hun aangezichten waren als aangezichten van mensen. En ze hadden haar als vrouwenhaar. En hun tanden waren als die van leeuwen. En ze hadden borstschilden als ijzeren harnassen. En het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En ze hadden staarten als schorpioenen en angels. En in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen 5 maanden lang. Ze hadden over zich als koning de engel des afgronds. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. Het eerste wee is voorbij gegaan, zie nog 2 weeën komen hierna. Waarover gaat het hier, hè? Die 5e bazuin? Heel eenvoudig de hel die geopend wordt, die losgelaten wordt op aarde. Onder leiding van een superdemoon, Apollyon. 6e bazuin is iets dergelijks, maar nog een stapje verder. Vers 13, de 6e engel blies de bazuin. En ik hoorde een stem uit de 4 horens van het gouden altaar dat voor God staat, zeggende tot de 6e engel die de bazuin had, laat de 4 engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gebonden zijn. En de 4 engelen die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het 1/3 van de mensen te doden. En het getal der legerscharen van de ruiterij was 2 × 10.000 10.000-tallen. Ik hoorde hun aantal. Johannes bedoelt tellen was onmogelijk. Zoveel waren er, maar ik hoorde hun aantal. En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen die erop gezeten waren. Ze hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen. En de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. Door deze 3 plagen werd 1/3 van de mensen gedood door het vuur en de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen. Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten, want hun staarten zijn als slangen met koppen en daarmee brengen ze schade toe. En wie van de mensen overgebleven waren die niet gedood waren door deze plagen, bekeerde zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, nog horen of gaan. En ze bekeerden zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverij. De zesde bazuin laat als het ware een leger uit de hel, een leger van helle machten, 200 miljoen, 2 × 10.000 10.000-tallen, dat is 200 miljoen demonen, wordt op de aarde losgelaten, met alle gevolgen van die. Dit is niks anders dan Gods antwoord op de grote verdrukking van zijn kinderen, dat 5e zegel. Zoals Paulus schrijft in zijn 2e brief aan de Thessalonicenzen, indien het inderdaad recht is bij God om aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden. Waarom is dit een rechtmatige vergelding, een antwoord van God? Wel, wat hebben Gods kinderen vaak, of ja, laat ik maar zeggen, meestal gedaan? Mensen proberen de weg te tonen naar de hemel. En ze tegelijkertijd waarschuwen voor de hel. En wat zal tijdens de grote verdrukking de reactie van de wereld zijn? Wel, ze maken voor Gods kinderen de wereld tot een hel. Wel, nu mogen ze zelf proeven van de hel. Merk op dat die 6 bazuinen nog altijd een waarschuwend karakter, een waarschuwend oordeel bevatten. Het is nog niet het volle oordeel. Maar wat is hun reactie? Kijk nog even naar hoofdstuk 9, vers 20. Wie van de mensen overgebleven waren die niet gedood waren door deze plagen, bekeerde zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden, en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, of horen of gaan, en ze bekeerden zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, hun occulte bezigheden, hè? Nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Ze blijven kiezen tegen God Ze kiezen voor de duivel. Ze blijven boze geesten aanbidden. Ze zeggen nee tegen de hemel, ze zeggen ja tegen de hel. Ik weet niet wat u daarvan denkt, hè? Maar daar sta je verstand bij stil. Dit is de uiterste dwaasheid. Ze zijn weken aan een stuk gepijnigd, gedood door hellemachten. Ze hebben geproefd van de hel en toch blijven ze nee zeggen tegen de hemel. De zevende bazuin moet nog even wachten. Net zoals vorige maand, tussen het zesde en het zevende zegel, weet je nog, was er een intermezzo, waarbij eerst die 144.000 Israëlieten verzegeld werden, toen de gemeente werd opgenomen, de hemelse troonzaal werd binnengebracht. Wel nu, tussen de zesde en de zevende bazuin, hebben we opnieuw een intermezzo. Een heel belangrijk intermezzo. Hoofdstuk 10, vers 1. Ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd, en zijn gelaat was als de zon, en zijn voeten waren als zuilen van vuur, en hij had in zijn hand een geopend boekje, en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en de linker op de aarde. En hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. De zaak is geen stilte meer nu, hoor. Absoluut geen stilte meer. En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. Indrukwekkend wat hier gebeurt. Een engel, een indrukwekkende engel, met twee benen als zuilen van vuur. Zijn ene voet zet hem op de aarde, de andere voet zet hem op de zee. Het is een belangrijk symbool in de Bijbel, in het Oude Testament. Je moet eigenlijk tamelijk goed je Oude Testament kennen om die symboliek te begrijpen. Je voet op iets zetten betekent iets claimen, iets opeisen, in bezit nemen. En hier geeft God een belangrijk signaal. Hij staat op het punt om de aarde en de zee en alles wat daarin of daarbij is, in bezit te nemen. Vers 5. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel. En zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarop is, en de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn. Snap je het hoofdthema van dit gedeelte? Het begon met die stilte. Die stilte die ons vaak zoveel problemen geeft. Van waar is God? Waarom komt God niet tussen beiden? Waarom doet hij er niks aan? Stilte. Maar kijk eens wat een belofte hier. Er zal geen uitstel meer zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook volleindigd het geheimenis van God. Gelijk als zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. Het gedeelte dat we hier lezen, een engel die een plechtige eed aflegt, met de hand naar de hemel. Er zal geen uitstel meer zijn. Het is gedaan met de stilte. Denk aan een andere tekst uit het Oude Testament waar je iets dergelijks terugvindt. Mag ik u even tonen? Daniël, hoofdstuk 12. Kijkt u maar. Als u het liever niet opzoekt, is niet erg hoor, ik lees het u dan wel voor. Daniël, hoofdstuk 12. Ik lees vanaf vers 5. Hoofdstuk 12, vers 5. En ik, Daniël, zag en zie, daar stonden twee anderen, de een aan deze oever van de rivier en de ander aan gene oever der rivier. En de een zei tot de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond. Hoe lang toeft het einde deze wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter en zijn linkerhand naar de hemel hief. Eén tijd, tijden en een halve tijd. En wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen volleindigd zijn. Ook hier zo'n indrukwekkende eed die te maken heeft met een bepaalde tijdsduur. Hoe lang? Hoe lang gaat die vervolging, die verdrukking blijven duren? Merk ook het decor op. We bevinden ons aan een indrukwekkende rivier. Daniel bevond zich aan een rivier. De rivier de Tigris. Ooit er aan de oever van een grote rivier gestaan. Ik vind dat altijd een indrukwekkend iets. In mijn jeugdjaren heb ik doorgebracht, gewoond in Wetteren, hier niet zo ver vandaan. In de Koningin Astridlaan, dat is die baan die van den Dries in Wetteren, kennen jullie Wetteren een beetje? Van den Dries naar die baan, naar Kalken, naar Laarne zo. En dan moet je over de Schelde. Ja. En ik woonde daar zo'n 200 meter van de Schelde. En ik zie me nog staan, ik was 17 jaar als ik het goed heb. En ik stond boven op die brug, en ik stond naar dat water te kijken. En dan zie je die Schelde, dat is toch een behoorlijke rivier, in Wetteren toch. En dan zie je al dat water onder die brug lopen en dat water blijft maar komen. En dan probeer je dat te volgen, maar je kan het maar volgen tot aan de eerstvolgende bocht en dan zie je het niet meer. En dan vraag je je af, waar vloeit toch al dat water naartoe? En dan denk je automatisch zo'n beetje, ja, je bent 17 jaar, weet je wel, dan denk je zo'n beetje aan je eigen levensrivier. Je bent 17 jaar en dan vraag je je af, ja, wat gaat er nog allemaal gebeuren? Waar kom ik nog allemaal terecht? Ik had nooit kunnen dromen op dat moment dat ik hier op een avond hier zou staan. Nu ben ik 63, dus onze levensrivier. Met al die bochten, je kan nooit ver kijken op die rivier, weet je wel. Je kan achteruit kijken, maar vooruit is heel moeilijk. Je weet niet wat er allemaal op je afkomt. Waar ga ik nog allemaal overal terechtkomen in dit leven? En wat na dit leven? Zie je, we zijn in beweging. We zijn onderweg. We drijven mee op de stroom van het leven. Maar kijk eens hier naar vers 6. De een zei tot de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond. Hoe lang toeft het einde deze wonderbare dingen? En toen hoorde ik de man die met linnen kleren bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren. Dat hij hier die eed aflegt. En hij bevindt zich boven het water. Hij drijft niet mee. Hij is geen onderdeel van de rivier. Hij ziet het begin en hij ziet het einde. Hij is de alfa en de omega. Hij staat er boven. En hij weet exact wat er te gebeuren staat. Vers 7. Ja. Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond zweren bij hem die eeuwig leeft. Terwijl hij zijn rechter en zijn linkerhand naar de hemel hief. Eén tijd, tijden en een halve tijd. En wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen volleindigd zijn. Dit is iets wat mij altijd aanspreekt. En is voor mij een geweldige bemoediging. Want je vraagt je wel eens af, wat gaat er nog met mij gebeuren? Waar ga ik nog terechtkomen? Welke verdrukking staat me nog te wachten? Staat me de grote verdrukking te wachten? Wel, iemand staat boven het water van uw levensrivier. En hij ziet het allemaal en hij kent uw einde. Nu gaan we terug naar Openbaring hoofdstuk 10. En merk het verschil op met wat we gelezen hebben. Kijk naar vers 5, hoofdstuk 10 vers 5. De engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn rechterhand op. Wat is het verschil met de man met linnen kleren die boven het water van de rivier stond en ook een eed aflegde? Hij hief zijn twee handen op. Deze engel heft zijn rechterhand op om naar de hemel te wijzen. was het probleem met de andere hand? Wel, geen probleem, maar hij heeft iets in die andere hand. Kijk naar vers 2, hoofdstuk 10, vers 2. Hij had in zijn hand een geopend boekje. Vandaar vers 6. Hij zwoer bij hem die eeuwig leeft, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarop is, en de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook volleindigd het geheimenis van God. Gelijk hij zijn knechten de profeten heeft verkondigd. En waar vind je dat, wat God aan zijn knechten de profeten heeft verkondigd? Wat denkt u had die engel in zijn linkerhand? Dit hier? Daar vind je het geheimenis van God, van wat er met deze wereld te gebeuren staat. Wat uw einde is, wat het einde is van uw levensrivier, waar je uiteindelijk gaat terechtkomen, staat er allemaal in. Geen paniek dus. We hebben een geopend boekje. Lees het alstublieft. En vind er troost en kracht in. Gods woord. Hoofdstuk 11 nog even ook. Altijd de intermezzo tussen bazuin 6 en bazuin 7. Bazuin 7 moet even wachten. Hoofdstuk 11. Mij werd een riet gegeven. Ik ga er nog even de laatste verse van hoofdstuk 10 erbij nemen. Ook al is het ietsje na 9 straks, is niet erg. Kijk, vers 8, hoofdstuk 10, vers 8. De stem die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij spreken. En ze zeiden, ga geen, neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zei tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zei tot mij, neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op en het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd tot mij gezegd, je moet wederom profiteren over vele naties en volken en talen en koningen. Wat een merkwaardig bevel, hè? Hij moet het boekje opeten. Dat vind je in het Oude Testament ook wel. Dat is opnieuw een geweldig iets over het effect van het evangelie, over het effect van Gods woord. Je moet het echt tot uw eigen maken. Het moet in uw binnenste komen. En wat smaakt het zoet in de mond, Gods evangelie, is het niet? Het is als honing. Hoe wordt het dan bitter in de buik? Wel, het evangelie is als een medaille met twee kanten natuurlijk. Het evangelie spreekt over redding, dat is het zoete. En wat smaakt het zoet in de mond als je weet, ik ben gered, ik ben behouden. Ik ken het einde van mijn levensrivier. Ik weet precies waar ik terecht kom. Wat smaakt dat zoet in de mond? Wat een rust, wat een zekerheid. Maar wat is de keerzijde van de medaille? Als je moet gered worden, betekent dat als je niet gered wordt, dat je verloren gaat. Dat betekent als je mensen het evangelie verkondigt, ben je niet zeker of ze het gaan aannemen. En als ze het niet aannemen, dan zijn ze niet gered. Dat is het bittere. Dat is de pijn, dat is het verdriet, de frustratie die je mag ervaren als je het evangelie verkondigt. Want dan weet je, wie het niet aanneemt, is verloren. Het is niet anders. Hoofdstuk 11, vers 1. Mij werd een riet gegeven, een staf gelijk met de woorden, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is, er buiten, en meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. Opmeten, dat is weer een belangrijk signaal, dat is een symbool vanuit het Oude Testament, opnemen, opmeten heeft te maken met beveiligen, beschermen, afzonderen. Denk aan het intermezzo tussen het zesde en het zevende zegel. Toen werden 144.000 Israëlieten verzegeld. Wel, dat opmeten hier heeft eenzelfde functie. Vers 3, en ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profiteren 1260 dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Heere der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden. En indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profiteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls als zij willen. Nu, dit is een verwijzing naar een visioen dat je in Zacharia hoofdstuk 4 terugvindt, hè, waar je twee olijfbomen verbonden vindt met een gouden kandelaar. En de uitleg staat erbij in Zacharia. Die twee olijfbomen verwijzen naar de gouverneur Zerubabel en naar de hoge priester Jozua. Het gaat daar over een periode onmiddellijk na de ballingschap, waarbij de tempel, waarbij Jeruzalem herbouwd wordt, te midden van ernstige moeilijkheden, te midden van heftige tegenstand. En het doel van Zacharia 4 daar is bemoedigen. U kent ongetwijfeld vers 6 van Zacharia hoofdstuk 4, en waar God zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. Bemoedigen. En Israël had het toen nodig om bemoedigd te worden. En in de eindtijd zal Israël het opnieuw nodig hebben om bijzonder bemoedigd te worden. Want zij bevinden zich nog in de grote verdrukking die geleid wordt door de antichrist. De gemeente is hier opgenomen, is in de hemel. Voor haar is de verdrukking ingekort, omwille van de uitverkorenen, Matteüs hoofdstuk 24. Maar voor Israël wordt het niet ingekort. Maar God wil ze bemoedigen in die donkere dagen. En ze mogen Gods bovennatuurlijke kracht ervaren door middel van twee belangrijke getuigen. En zo laat God zijn licht schijnen en zijn getuigenis weer klinken, ook in die meest donkere periode die er dan zal aanbreken. En dan gebeurt iets dramatisch. Vers 7. Wanneer ze hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen, en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd of genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun heren gekruisigd werd. En uit alle volken en stammen en talen en naties zijn er die hun lijk zien, 3,5 dagen, en ze laten niet toe dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij die op de aarde wonen zijn blij en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. Wat zal dat een moeilijke periode zijn? Wat zullen dat 3 lange dagen zijn? Waarbij het lijkt alsof het beest uiteindelijk toch de overwinning behaalt en sterker is dan God. Ik vrees, dit zullen de 3 langste dagen uit de grote verdrukking zijn. 3,5 dag ligt een lijk zichtbaar in de straten van Jeruzalem en alle camera's van televisiestations zullen het uitzenden. En over heel de wereld zullen ze zeggen, zie je wel, het beest is de sterkste. Ze liggen daar en ze blijven liggen, zal hem zeggen. En laat iemand wagen ze te verplaatsen. Wie is er de sterkste? Opnieuw Gods stilzwijgen. Geen reactie vanuit de hemel. Snap je het thema van dit gedeelte? En begrijp je ook iets hoe pijnlijk dit bij momenten kan zijn, dat stilzwijgen? Hoe zwaar omdragen? Was het 2000 jaar geleden ook, hoor. Op dat kruis van Golgotha. Toen onze Heer het uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En er kwam geen antwoord. Er was een absolute stilte in de hemel. Toen hij stierf van het kruis, Geen reactie uit de hemel. Toen in een graf werd gelegd. Absolute stilte. De ganse vrijdagavond, de ganse nacht, de ganse zaterdag bleef het stil. Geen enkele reactie van de troon. En de discipelen waren de wanhoop nabij, ze wisten, dit is het einde. Maar de zondag was de stilte doorbroken, is het niet? Nou, ook hier, kijk maar naar vers 11. Vers 11, na 3,5 dag, voer een levensgeest uit God in hen, en ze gingen op hun voeten staan, en grote vrees viel op alle die hen aanschouwden. En ze hoorden een luide stem uit de hemel. Tot hen zeggen, klimt hierheen op. En ze klommen naar de hemel op in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. Het was ook het enige dat ze konden doen. Ze stonden erbij en ze keken het naar. Onthoud dit alstublieft. God heeft altijd het laatste woord. Je moet soms wat geduld hebben voor God dat woord spreekt. Maar hij heeft altijd het laatste woord. Nu is ook het laatste licht op aarde weggenomen. Nu is ook het laatste getuigenis verdwenen. Nu blijft alleen nog de volleinding van het oordeel. Vers 15. De zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel. Nu absoluut geen stilte meer hoor. Luide stemmen klonken in de hemel zeggende, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde en hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Het waarschuwende oordeel is voorbij. Nu volgt enkel nog het definitieve oordeel. Vers 16. De 24 oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, we danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat u grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard en de volken waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen. En de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleine en de grote en om te verderven wie de aarde verderven. Beste mensen, laat u alsjeblieft nooit misleiden door God stilzwijgen. In verband met onrecht, in verband met verdrukking, in verband met problemen. Hij zal spreken. En hij wil nu al tot ons spreken. Het boek is open. Ten tijde van Daniël werd nog heel wat verzegeld, lezen we. Maar Daniël kreeg een belofte dat, hè, naarmate de eindtijd nadert, hè, de verstandigen meer en meer inzicht zullen krijgen. En het boek gaat altijd maar meer en meer open. Wat spreekt God luid en duidelijk? Vanuit dit geopende boek. We weten dat hij soms zwijgt. Zeker ook een half uur lang stilte in de hemel. Maar de stilte blijft nooit duren. Op zeker ogenblik spreekt God. Nu, hij heeft in uw en in mijn leven duidelijk gesproken. Voor mij is het al 34 jaar geleden. Toen hij klopte aan de deur van mijn hart. En ik de stem van de Heer hoorde. Hij vroeg of hij binnen mocht komen. En dat mocht. En sindsdien houden we maaltijd. Zitten we samen aan tafel en houden we maaltijd. En spreekt hij. Het is niet altijd even duidelijk. En soms moet je wachten voor je hem. Je weet wat ik bedoel. Maar hij is er en hij spreekt. En laat hem vooral spreken vanuit het geopende boek. Ja, blijf het open houden. Laat het spreken in je leven. Buig voor het woord. Pas het toe in je leven. Hoe meer je het toepast, hoe meer hij spreekt. Hoe meer je het gesloten houdt, hoe minder hij zegt. Beetje logisch, is het niet? Maar samen danken. Vader in de hemel, ik wil u danken omdat u een God bent die spreekt. En wat heeft u duidelijk gesproken, Vader, in de persoon van uw Zoon, de Heer Jezus? U hebt uzelf getoond. U hebt laten zien hoe u in wezen bent. Wat een liefde, wat een goedheid, wat een vriendelijkheid, wat een zachtmoedigheid, wat een trouw, enzovoort. Dank u voor wie u bent, Heere. Dank u dat u in ons leven bent gekomen, dat we uw stem mochten horen en dat we ze voortdurend mogen horen vanuit dat geopende boek dat u ons hebt gegeven. Ik bid u om veel genade, dat we daar trouw mogen bij blijven, dat we dat boek nooit zullen sluiten in ons leven. Dat we zullen blijven openstaan om uw stem te horen. En daar kunnen we alleen maar dank u wel voor zeggen. In Jezus' naam. Amen.